In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Eva Eickhout. Eva, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Super leuk dat je er bent.
Nou, wat gezellig.
Ja, nou, het is al veel te gezellig, want we zijn volgens mij eigenlijk al een uur met elkaar in gesprek. En toen dachten we, moeten de camera's
we
ook wel
nog even iets gaan doen.
Aanzetten.
Nee,
we hebben een podcast. Wat gaan we doen in die podcast? Ik ga jou introduceren. En dan had ik meteen, ik had toch een probleem.
Even. Ja?
Ja, en dat komt omdat je...
Mag ik raden wat het was?
Ja, doe eens.
Hoe je mijn beperking gaat noemen?
Nou, niet eens... Of ik überhaupt je beperking.
Oh.
Want ik denk, kijk, we kennen.
Dat vind ik een leuk probleem.
Ja?
Ja, ik vind het leuk dat je daarover na hebt gedacht.
Nou ja, weet je, het heeft natuurlijk te maken met de eerste keer dat ik jou zag. Kijk, iedereen kent jou ondertussen wel. Overigens, voor de mensen die niet kijken, maar luisteren en jou niet kennen. Inderdaad is een opvallend kenmerk van je dat je dat jouw lijf wat anders in elkaar zit dan de meeste Nederlanders.
Correct.
Zou ik maar zeggen. Je hebt geen... Armen?
Ja, kortere armen en benen. Ik weet nog dat ik ooit een keer stond er in een artikel ergens even uit had zonder armen en benen. Toen zei een vriendin van mij...
Ze heeft ze wel degelijk.
Maar waar loop je dan mee?
Nou ja, dat.
Ja.
Maar het geeft ook iets... dan ben je op een gegeven moment bij mij ook. Met Nederland denk ik ook. Want je loopt ook nog te snabbelen als een gek met de reclames en zo. Dus we zien jou de haven klappen op de televisie. En dan ben jij gewoon Eva Eickhout. Waarvan ik me voor kan stellen dat je ook zelf niet zo leuk vindt als dat je identiteit is.
Nee, en dat is het ook helemaal niet.
Nee, want... Klopt. En dan kom ik dus op mijn goede intro.
Mooi, ja, ja. Ben heel benieuwd.
Inderdaad, je zegt zelf life is short en so am I. Nou oké, dan hebben we dat gehad. Maar je bent gewoon programmamaker, presentatrice bij BNN VARA. Mm-hmm. Je zit hier voornamelijk omdat je als spreker het land in gaat. Je noemt dat motivational speakers. Nu is dat iets van jezelf?
Ja, nee, lezingen noem ik het eigenlijk meer.
Lezingen geven, klaar. Je schrijft, je bent moderator, dagvoorzitter. Je hebt wat gedaan in het theater. We hadden het er al over in het voorgesprek. Je bent net als ik BCO-medewerker van de GGD geweest. Ja. Je hebt... nou weet ik, veel te veel om op te... Je doet gewoon dus heel veel.
Ja, klopt.
En eigenlijk wil jij gewoon de nieuwe Eva Jinek worden.
Ja, dat zou ik wel leuk vinden, ja. Mooi!
Leuk toch?
Heel leuk.
Nou, vertel, waarom sta je op het podium?
Ik ben er dus best wel heel erg ingerold. Maar ik sta denk ik voornamelijk op het podium, omdat ik daar echt wel op een van mijn gelukkigste momenten ben.
Is dat zo?
Ja, ik vind... live op een podium staan en met de mensen in de zaal verbinding aangaan, gesprekken openen, taboe doorbreken. Geweldig.
Ja.
Ik ga daar gewoon heel erg van aan.
Ja. En wat is je boodschap dan?
Tijdens mijn lezingen, gekscherend zeg ik wel eens van het gaat over leren fietsen zonder fiets. Er zit namelijk een metafoor in van een paars fietsje, wat ik als 2-jarig kind heel graag wilde hebben. 2, 3 was ik. Maar ik ben dus geboren met een lichamelijke beperking. En toen zei mijn moeder tegen mij, ja lief schat, dat is niet zo handig, want jij kan niet fietsen.
Ja.
En dat klinkt misschien best hard om dat zo te zeggen tegen een 2-3-jarige.
Ja.
Maar het is ook de waarheid.
Ja.
Het leven is niet maakbaar. En mijn lezing gaat dan eigenlijk vervolgens over A, de maakbaar en niet maakbaarheid van het leven.
Ja.
Maar B, ook hoe ga je daarmee om?
Ja.
Dus het begon bij mij ooit met dat paarse fietsje, maar in mijn hele leven ben ik daarna vaker momenten tegengekomen waarop ik dacht... jammer dat dit zo loopt of dat het nooit zo zal gaan zoals ik het in mijn hoofd het liefste wil. En dan ben je uiteindelijk toch de enige die daar wat aan kan doen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Nou,
maar ja,
dit is nou, dat is Eva Eickhout in een notendop.
Ja.
En waar mijn beklemming ook een beetje zat, is dat ik... maar ik zit op jouw lijn hoor, dus don't worry. Maar dat ik juist heel vaak wel eens sprekers tegenover mij heb... die dan bijna zeggen van, je kan alles bereiken wat je maar wil, als je maar focust. Of als je maar,
dat vind ik ook een grappige uitspraak.
Ja, ja. Daar ben jij dus niet zo van, begrijp ik.
Ik denk, het is een beetje dubbel. Ik heb denk ik op jonge leeftijd mogen ervaren dat het leven niet maakbaar is. Nou is dat niet alleen voor mij zo, maar ook voor jou. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal momenten in ons leven kennen waarop we een paars fietsje in een winkelcentrum hebben zien staan en dachten, die wil ik hebben, maar dat gaat niet. En bij mij was de paars fiets, maar bij jou kan het iets heel anders zijn.
Ja. Ik wil zingen als Bocelli.
Nou, bijvoorbeeld. Hè? Dat soort dingen.
Gaat dat niet worden.
Nee, dat kunnen echt dingen zijn, daar kun je echt als mens last van hebben. Ja. En je moet je ook niet gaan vergelijken met een ander. Ik wil niet dat jij gaat zeggen, ja, maar hè, wat jij hebt, dat is veel erger. Nee, het is echt niet om aan mij te bepalen dat ik iets ergers heb dan jij. Het gaat om wat jij voelt en wat jij voelt is de waarheid. Dus appels met peren vergelijken moeten we ook mee kappen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er binnen je kaders, noem ik het dan maar zo, nou ja, als daar iets ligt wat jij graag zou willen, dat je daar best hard voor je best kan doen en dat je dan ook best een eind kan komen. Maar er zijn ook van die grijze gebieden, dat heb ik zelf dus ook wel ervaren. Ik weet nog dat ik op mezelf wilde gaan wonen. Maar ja, ik heb toch echt wel dagelijkse hulp nodig. En toen wist ik niet helemaal goed, hoe ga ik dat dan regelen? Dus ik bevond me in dat grijze gebied. En toen ben ik het maar gewoon gaan doen. Maar ik zou ook kunnen zeggen, ik wil, ik noem maar wat, heel graag piloot worden.
Ja.
Ja, dat kan ik wel gaan roepen, maar dat zit gewoon niet binnen mijn marges van dat, ja, dat gaat gewoon nooit lukken. Dus dan kan iemand wel zeggen, ja, je kunt alles worden wat je wil als je maar hard genoeg.
Ja, precies.
Nee, dat is gewoon niet zo.
Ja.
Ik denk dat binnen jouw kaders je inderdaad en de grijze gebieden vooral opzoeken, dat is, kan leuk zijn, kan stom zijn, maar dat is een soort van waar de magie plaatsvindt en waar je misschien jezelf zult overtreffen. Maar ja, er zijn gewoon ook dingen toch die je gewoon niet kan, ook al zou je ze heel graag zo willen of zo.
Ja. Maar ook dat vind ik dan weer makkelijk. Of dus dat vond ik ook verbazingwekkend. Want eigenlijk in het kader, wederom terug naar die presentatie, dacht ik, als ik aan Eva Eickhout denk, dan denk ik voornamelijk aan iemand die van het scherm spat vanwege haar vrolijkheid en gevoel voor humor, grote waffel. Of in het termen van, ontzettend levenslustig.
Ja, zo voel ik me ook echt.
Nou, ja. Voel jij je nou echt zo? Dat was mijn vraag. Ja. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat je... Kijk, je had het net over, we moeten niet vergelijken of zo.
Nee.
Hè? Maar ik denk dat dat in de praktijk wel heel veel gebeurt.
Ja, klopt.
Als jij al op school... kijk, je wordt hiermee geboren, dus je weet niet beter.
Klopt.
Wat ik las, zijn jouw ouders daar gewoon ook heel goed mee omgegaan.
Ja, shout-out naar mijn ouders. Echt... Dankzij hun. En dat is daar. Maar dat is ook heel vaak de essentie waar ik merk ik op terugkom. Het valt en staat zo erg bij waar je wiegje staat. Hoe je ouders je hebben opgevoed. Met wat voor normen en waarden je de wereld in komt. Dat draag je de rest van je leven mee.
Ja. En dat wapent je dan ook tegen wat er ongetwijfeld gaat gebeuren als je op een middelbare school komt. Of lagere school, dat je gepest wordt. Of
enorm.
Dat uitgelachen wordt.
Maar het is ook wel je karakter. Want ik heb zussen. En wij denken ook wel eens van, ik weet niet of al mijn zussen er ook zoals ik mee om waren gegaan. Ik ben van mezelf ook gewoon inderdaad grote waffel, niet op mijn mondje gevallen. Ik durf voor mezelf op te komen. Ik ben al mijn hele leven best wel zelfverzekerd. Ik ben gewoon blij met wie ik ben en ik heb altijd het gevoel gehad dat ik goed genoeg ben zoals ik ben.
Ja.
Dat heb ik ook wel van mijn ouders meegekregen, maar dat zit ook echt in me. Dat hebben mijn zussen, of een van mijn zussen heeft dat misschien wat minder. Dus we vroegen ons ook wel eens af van, zou dan mijn zus dan er anders mee om zijn gegaan?
Ja.
Zou die er meer last toch van hebben gehad?
En wat is daar je eerlijke antwoord op als je die vraag stelt?
Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het is zo'n, ja, ga je nooit achterkomen vraag. Maar het is wel dat... Kijk, tegelijkertijd was het ook weer interessant dat we door van elkaar heel erg leerden. Ik ben de enige in het gezin zonder volgroeide armen en benen. Ik heb het zeker niet zwaarder gehad dan mijn zussen.
Nee.
Dus wij leerden al heel jong, het maakt niet zo heel veel uit in wat voor lichaam je zit. Het speelt wel mee, maar tussen je oren, dat is alles bepalend.
Ja, maar is dat overdraagbaar? Kijk, want jij staat natuurlijk als spreker een voorbeeld te wezen, denk ik. En misschien ook wel zeker, denk ik, om mensen wat te leren. Van hoe zou je...
Zeker.
Hiermee om kunnen gaan of met je eigen beperkingen.
Ja, absoluut.
Maar tegelijkertijd hoor ik je dan zeggen, ja, maar dat vereist misschien toch ook wel een soort karakterding of zo.
Nou, ik denk inderdaad dat zo is. Maar je kunt het ook leren.
Ja?
Dus het is niet per se dat als je het karakter niet vanaf geboorte hebt, dat het dan een hopeloos geval hoeft te zijn.
Ja.
je kunt het leren, absoluut. Maar het helpt wel mee, denk ik, dat ik in mijn karakter dus zo ben zoals ik ben. Ik denk ook wel dat mijn beperking dat versterkt heeft. Dat geloof ik soms. Hoe? Nou, ik denk, kijk, ik moet het soms misschien ook heel erg van mijn vocabulaire, of hoe noem je dat, van mijn...
Je expressies en weet ik wel wat.
Dat je toch, en het voelt helemaal niet bewust hoor, maar dat je toch ergens wil compenseren of zo. Of dat je het gevoel hebt dat je het ergens anders wel
vandaan dat was mijn vraag. Dat zoek ik een beetje naar. Ik ga niet de therapeut lopen uithalen.
Nee, be my guest.
Maar dat dacht ik ook wel eens van, ik had ooit eens een vriend, die heb ik nog steeds.
Als je kijkt.
Eigenlijk had hij wel wat van jou, weet je wel. Dat zit trouwens ook in Medialand en zo. Toen zaten we nog eens met een borrel erover te praten. Zeiden, ja, maar ik overschreeuw mezelf eigenlijk de hele dag. Want ik ben eigenlijk heel verdrietig, want ik werd vroeger altijd gepest op school en zo. Weet ik het wat. En ik heb soort geleerd om er een soort halve clown te lopen uithangen. Zodat ik dat...
Ja, het is een soort van copingmechanisme wat je aanleert.
Dat. Ja, klopt. Ja, maar hoe zit dat bij jou?
Nee, het is bij mij geen coping.
Zo kom je niet over, hoor.
Nee. Dus nee, is het ook helemaal niet. Maar ik denk wel, bijvoorbeeld wat ik heel erg merk is als ik een ruimte binnenkom, vinden mensen het soms spannend. Of ze weten niet goed hoe ze moeten reageren. En dan merk ik inderdaad wel vaak een opmerking of een grap of een whatever iets doen, waardoor die spanning wegneemt. En dat doe ik niet eens zozeer voor jou, maar ik doe het ook voor mezelf.
Ja.
Ik heb er ook geen zin in.
Nee.
Snap je? Doe maar rustig. Er is niks aan de hand.
Ja.
En ik kan nu met gewoon wat makkelijke dingetjes, of dan zeg ik gewoon even iets of whatever, kan ik die spanning wegnemen. En ik denk wel, dat moet ik dan wel van de dingen die ik zeg hebben, snap je? Dus ja, ik denk wel dat ik in a way... Ja, dat dus mijn karaktereigenschappen of de manier waarop ik ermee omga, dat wel versterkt.
Het is niet zo dat je lachend de deur uit gaat en dan in de auto denkt van, auw.
Nee, helemaal niet. Nee, ik sta 's ochtends gewoon op en dan denk ik, jongens, wat gaan we doen vandaag? Ik heb er weer zin in.
Ja.
En 's avonds lig ik in bed en dan heb ik er zin in de volgende dag.
Ja, en why not? Hè? Ik bedoel,
weet je wat ik op mijn schouder heb getatoeëerd?
Why not?
Ja!
Wat staat hier?
Zie je hem?
Nee, maar deze. Ja. Oh, ja. Nou,
we zijn klaar. We kunnen naar huis.
Dit was de podcast.
Dit is nu heel grappig dat jij dit zegt.
Ja.
Ja.
Hé, hey, en daarmee... Ja. Dat is wel heel toevallig vraag.
Het allergrappigste aan deze tattoo is nog... Ik heb hem afgelopen januari in Kaapstad laten zetten.
Ja.
En ik was met mijn zusje. En ik wilde 2 hele kleine tatoeages. En toen kwam ik daar, toen zei die vrouw... Ik heb er nu 3 voor de prijs van 2. Holland, zei ik. Ik ga even zoeken. Dus ik was op Pinterest gaan kijken. Toen kwam ik een why not tattoo tegen. Toen heb ik die gezet. Maar nu ben ik er zo blij mee.
Ja.
Het past zo erg bij mij.
Ja. Nou
why not?
There we go. We zijn er.
Why not? Ik denk bijna dagelijks van why not? Over 100 jaar is iedereen toch dood.
Zeker weten.
Dat denk ik zo vaak.
Ja. Ja. Oké. Okay. Maar ik ga even terug. Want anders gaan we het over hier. Dan wordt echt een raar gesprek. Maar ben jij daarmee... Wat is jouw drive dan? Ik las een aantal dingen.
Ja.
Over de tweede gaan we straks naartoe. Dat is namelijk van, wat kun je de samenleving leren als het gaat om bijvoorbeeld, weet ik het wat, die aarde of dat, weet ik veel, Alkmaar, wat toegankelijker te maken en zo.
Ja.
Terug naar het eerste, ben jij een voorbeeld? Is het iets, ben je een inspirerend voorbeeld voor anderen? Merk je dat of...
Wat zou jouw antwoord op die vraag zijn over mij?
Nou, ik denk het wel.
Ja.
Maar ik weet niet hoe dat er in de praktijk uitziet.
Ja, ik denk dus dat ik dat ook ben. En ik vind dat dus interessant, omdat ik heb tot de dag van vandaag vind ik dat moeilijk om hardop te zeggen. En dat komt omdat precies wat ik net zei. Als ik 's ochtends wakker word, heb ik gewoon zin in de dag. Als ik 's avonds in bed lig, heb ik weer zin in morgen.
Ja.
Ik vind dit leven echt heel erg leuk.
Ja.
En dan vind ik het soms ingewikkeld dat mensen je een soort van voorbeeld vinden, omdat ik niet per se een strijd lever. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dat ik soms denk van, ja, maar mensen die psychische ziektes overkomen of daarmee nog in strijd zijn. Ja, dat vind ik eigenlijk veel knapper en veel dapperder dat die dat aangaan dan ik. Ja.
Nou ja, bij jou zien ze
en dat
wat
is
er aan de hand is.
En dat is het.
Ja.
En omdat je ook, het is ook, kijk, ik leef denk ik vanuit een lichaam wat heel veel mensen niet kennen, onbekend maakt, onbemind.
Ja.
Dus mensen snappen het niet goed, gaan daar ideeën bij verzinnen dat dus heel zwaar moet zijn en moeilijk.
Ja.
En en dan wordt het dus ineens heel knap dat ik dit leven zo leid.
Ja.
En tegelijkertijd moet ik ook wel heel eerlijk toegeven dat ik... Maar dat is dus ook... Kijk, je komt ook wel eens mensen tegen die misschien wel volledige armen en benen hebben en die bij de pakken neer gaan zitten. En... Maar dat is niet... Dat is, hoe leg ik dit uit? Het kost me gewoon echt niet bijster veel moeite om het leven zo leuk te vinden.
Nee.
Tuurlijk vind ik het wel eens vervelend dat ik geen langere armen en benen heb.
Ja.
En ik vind het echt wel eens stom. Dat zeggen ook wel eens mensen van, ja, maar wat zeggen ze dan toch? Oh ja, dat staat er heel vaak. Dat vind ik ook een bijzonder irritante titel. Eva Eickhout laat zich niet beperken door beperking. Dan denk je, nou, allereerst, sorry, maar die beperking beperkt mij echt wel.
Dat
geloof
ik ook.
Dat is ook...
Alhoewel, hoe ik jou net zou uit die bus zie vliegen, dan denk ik van...
Totdat die bus kapot gaat.
Ja, dan heb je een probleem.
En dan heb ik een probleem. Of bijvoorbeeld op reis gaan. Ik zou heel graag alleen op reis willen.
Ja.
Kan gewoon niet.
Nee.
En dan kun je wel zeggen, ja, maar kun je dan niet zo... Nee, maar de manier waarop ik het zou willen, helemaal alleen... Dat ik helemaal mezelf kan aankleden, douchen. Dat ik mezelf kan redden.
Ja.
Dat bestaat niet.
Ja.
Dus ja, ergens beperkt mijn beperking me wel degelijk.
Ja, natuurlijk.
Maar wat ik net eigenlijk zei, dat soort van spectrum waar ik in leef. Ja, hoe noem je dat? Ik vind het altijd een beetje zo de kaders van je leven.
Mm-hmm.
Ja, die buit ik uit. Die zoek ik op, die randjes. 100%.
Ja.
Maar ja, dat ik niet alleen...
Nee, maar goed, daar is een term voor. Hè? Je hebt de term relatieve deprivatie. Ik weet niet of je er wel ooit van gehoord hebt. Dat is meer van... Nou ja, kijk bijvoorbeeld als je nou zegt van... toen niemand een kleurentelevisie had, was je jaloers op de buurman, want die had een kleurentelevisie.
Ja.
Weet je wel? Nu heeft elke armoedzaaier een kleurentelevisie en is dat geen item meer, want we hebben het allemaal. Dus het is waar kijk je naar?
Precies.
Waar vergelijk je het mee?
Exact.
Ik heb hier wel eens een huis, of nou ja, hier een huis, in mijn kring... Dat ik altijd zeg, ik ben zo verschrikkelijk rijk. En dan denken ze dat ik miljonair ben.
Ja.
Maar ik bedoel eigenlijk, als je s'avonds naar het nieuws kijkt... en je ziet Gaza of de Oekraïne... van hoe durft er dan hier iemand te zeggen dat hij het slecht heeft? Weet je wel? Dus het is allemaal heel erg relatief.
Ja.
Maar ik kan me dus zo goed voorstellen... en daarom ook dat rolmodel... en dat is eigenlijk een vraag... ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen die min of meer in jouw situatie zitten, of jong zijn, of in een hele jamare terecht zijn gekomen, noem even wat geks.
Absoluut.
En dat die dan denken, omdat ze dus naar hun vriendjes en vriendinnetjes of broertjes en zusjes kijken, die allemaal wel...
Helemaal waar.
In of, dat kan ik me ook voorstellen, dat je dan een gigantische depressie duikt kleine tijd.
Ja, 100%. En daarom denk ik wel dat het belangrijk is dat we dus de mensen zien op tv waar we ons soms wel in kunnen herkennen of mee kunnen identificeren.
Ja.
Alleen moet ik niet weg worden gezet als, oh wat knap dat je dit kan. Nee, ik moet eigenlijk bij wijze van spreken het NOS-journaal presenteren waar het er niet toe doet dat ik er zo uitzie, maar het wel gezien wordt.
Ja.
Snap je, daar zit dus bijvoorbeeld ook het programma Je Zal Het Maar Hebben. Ik vind het enerzijds een heel mooi programma, maar ik vind het ook lastig, merk ik altijd. Omdat het toch heel erg gaat over, oh nou, wat knap dat je dat allemaal... Ja, het is
nou, dat vind ik ook altijd een beetje eng.
Vind ik ingewikkeld.
Ja, daarom begon ik met mijn introductie al te kriebelen. Dat ik denk, wat is dit? Weet je,
maar wat ik dus het alle... En dat is eigenlijk ook wat ik heel vaak in mijn lezingen zeg. Ga dat gesprek aan. Zeg dat gewoon.
Ja.
Zeg gewoon, ik vind het moeilijk wat ik in deze introductie moet, want mijn gevoel zegt dit.
Ja.
En dit, mijn andere gevoel zegt, snap je?
Ja.
Eerlijker dan dat kun je toch niet zijn?
Nee. En weet je waar ik ook aan moest denken? Dat is hier in lijn hoor. Van, ik was ooit eens een socioloog, Kaufman heette die. Die zei, iedereen is altijd met iemand die iets heeft.
Ja.
Weet ik van je flapporen of... Die zijn altijd heel erg bezig om dat, zeg maar, hoe zeg je dat? Te verdoezelen of te bedekken.
De persoon zelf of de ander?
Nee, de persoon zelf. Omdat ze het vaak zelf een probleem vinden.
Ja,
ik heb flaporen, dus ik heet Borsato, dus ik zit de hele dag zo met je te praten, bij wijze van spreken. En doordat je dat doet, gaan mensen steeds zeggen, waarom zit die man toch steeds met zijn handen over zijn En wat ik bij jou zie, is dat jij hebt ongeveer een soort omkering daarin.
Ja, maar laten we heel eerlijk zijn, je flaporen kun je iets makkelijker bedekken dan wat ik heb.
Nou, dat is waar. Het is ook lastig. Maar snap je de identiteit? Ja. Misschien is het wel zo dat het
maar dat
hartstikke...
vind ik ook wel eens stom, hè? Dat ik heb wel iets. Dan kan ik nooit. Ik kan nooit een dag zeggen: ik verbloem het even. Of dan was ik uit in Nijmegen, mijn studentenstad.
Ja.
En dan kwamen de vrienden binnen en zeiden: ja, we zagen je rolstoel buiten al staan. Dan dacht ik: jezus, ik ben echt nergens anoniem.
Ja.
Dat vind ik wel eens de keerzijde.
Ja.
Er is nooit een dag dat mensen het niet aan mij zien.
Ja, snap ik. Jij bent ook, volgens mij zit je in een bestuur van een of andere ziekenhuis, kinderziekenhuis.
Ik ben geweest. Ik ben de voorzitter van de kinderadviesraad van het Radboud UMC geweest. Amalia Kinderziekenhuis.
Ja, want heb jij dan, misschien word je wel, nou volgens mij niet tegen je wil, je bent echt gewoon een rolmodel aan het worden.
Ja, het is denk ik ook wel zo. En het is goed dat ze er zijn, maar misschien dat ik gewoon zelf, maar dat is gewoon ook mijn eigen ding dan, dat ik het dus gewikkeld vind om dat te zijn, terwijl ik het gevoelsmatig niet een strijd lever. Maar wat ik wel weer leuk vind, ik had van de week nog een meisje, die had mij benaderd via Instagram, die heeft ook een lichamelijke beperking en die wilde ook op haarzelf gaan wonen. En die vraagt dan, hoe heb je dat gedaan? En dan vind ik het fucking leuk om dat te vertellen.
Wel.
Want dan denk ik, ja, tuurlijk wil ik jou daarmee helpen, want ik heb toen ook iemand gehad die mij daarbij heeft geholpen. Ja. En daarvoor moeten we elkaar, moeten we er voor elkaar zijn en elkaar informeren. En, hè?
Ja, en hoe vinden ze jou dan? Is dat via de lezing bij de spreker.nl?
Veel ook wel via social media gewoon. Okay. Daar zie je jongeren filmen. Ja, TikTok en dat soort dingen gaan natuurlijk ook allemaal rond. Ja.
Maar is dit een keynote? Een van jouw keynotes of niet?
Nou, ik vertel wel in mijn keynote hoe dat proces van op mezelf gaan wonen ging.
Okay.
Omdat dat wel ook echt een paars fietsje moment was.
Ja.
Ik ben daar hele interessante ontdekkingen tegengekomen. Ik kwam erachter dat ik mijn leven veel meer zelf kon sturen dan ik van op voorhand had bedacht. Maar dat er ook een keerzijde aan zit en dat is het systeem, het PGB waar ik mee te maken heb.
Ja, persoonsgebonden budget.
Ja, en dat eigenlijk heel erg niet is gebaseerd voor een leven zoals de mijne.
Ja, dus zo persoonsgebonden is het niet.
Het is het wel, maar kort door de bocht. Ik moest dat tot vorig jaar iedere 2 jaar opnieuw aanvragen.
Kijken of je armen al aangegroeid waren.
Maar het is ook bizar. En dan een boekwerk aan formulieren. Hè? En dan moet er een wijkverpleegkundige langskomen. En dan gaan ze ook allemaal van die persoonlijke vragen aan je stellen. Dat ik dan denk, ik vind het ook best wel heftig om dat allemaal te delen.
Ja. Ja.
Ik verwacht niet over 20 jaar wakker te worden met lange armen en benen. En als het zo is, dan zal ik het PGB als eerste bellen, hoor.
Ja, dan roep ik je.
Ja.
Ja, ja.
Weet je, dat vind ik lastig.
En zo kom je op mijn tweede onderwerp. Want we hadden
het, hè?
Ik had het al geïntroduceerd. Want hoe zit die samenleving voor jou in elkaar?
Ja.
Want dat is volgens mij ook wel een boodschap van je.
Zeker.
Van,
heel erg.
Moeten we de boel niet eens anders inrichten of zo?
Ja, ik probeer in mijn verhaal inderdaad heel erg de menselijke kant te belichten. Dus de mens achter de systeemaanvrager of whatever. En te laten zien dat ik vind nog soms dat we in een iets te pamperende mindset zitten. Dus ik weet nog dat ik op mezelf ging wonen. En ja, als je dan een soort van aanvraag zou doen van bij de gemeente, hoe kan ik dat het beste doen? Dan word je of in een woongroep gestopt of je krijgt thuiszorg. Terwijl ik vind dat je ook wel aan iemand mag vragen, wat denk jij wat het beste is?
Dat doen ze niet.
Nee, het wordt allemaal zo voor je ingevuld. En dan past het niet altijd het beste bij je. Ik denk dat ik ook de beste ervaringsdeskundige ben op niet alleen mijn beperking, maar ook de manier van leven. Dus ik zou het zo fijn vinden als we in het systeem soms wat meer aan de vrager de vraag stellen. Wat heb je nodig? Heb je er zelf al over nagedacht?
Ja.
En dan kun je zeggen, is oneerlijk dat ik me daarbij bezig moet houden. Maar dat leven is niet maakbaar. Dat is nou eenmaal zo.
Ja.
Iemand die diabetes heeft, moet ook de hele dag zijn suiker checken.
Ja.
Ik denk dat we veel meer eigen regie bij mensen moeten neerleggen. Dat we daarmee zorgbesparend te werk kunnen gaan. Preventief te werk kunnen gaan. Dat we veel maatgerichtere zorg kunnen bieden. Maar dat gaat ook over vertrouwen. En dan is het weer van, ja, maar wat nou als ik jou deze zak met geld geef? Hoe weet ik dan dat jij dat verantwoordelijk gebruikt? Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet.
Nee, ga het eerst proberen en check het achteraf misschien.
Dat, maar we zijn allemaal heel erg voorzichtig. En het moet allemaal verantwoord worden. En aan de voorkant allemaal kloppen. En
ja. Ja.
En dat is soms ingewikkeld aan het systeem.
Ja.
Vaak.
Ja. En maar,
mag niet duur zijn.
Is dat dan ook iets wat jij in keynotes aan organisaties kan vertellen? Want ik denk dat het veel verder gaat dan dit. Ik
bedoel, zeker.
Dat is natuurlijk ook, weet ik veel, we hebben zo'n prachtige inclusieterm bedacht en zo. Van,
ja, een VN-verdrag hebben we natuurlijk allemaal.
Moet jij daar keihard om lachen? Of,
Ja, daar moet ik wel om lachen, ja. Ja, dat vind ik gewoon één grote podcast.
Ja.
Maar ik heb ook bijna een aversie tegen politiek.
Is dat zo?
Ik vind dat zo. Dan denk ik, wat zijn jullie daar nou aan het doen? Iedereen gaat toch alleen maar voor zijn eigen hachie?
Je weet dat je met een politieke loog aan het aan zit.
Ja, maar... Ja, sorry.
Nee, ja, ik ben geen politicus.
Ik vind dat echt heel ingewikkeld aan de politiek.
Ja.
En dan zogenaamd voor de mensen er zijn, maar puntje bij paaltje zijn eigen hoofd boven water houden. Na 4 jaar in de Tweede Kamer te hebben gezeten, peren ze hem weer.
Ja.
Ik weet niet, ik vind dat gewoon een poppen. Ik vind dat echt ingewikkeld.
Nou, ik ben het met je eens dat niet alle politici even gedreven zijn om het goed te doen.
En je hebt ze er wel tussen.
Ik kan het zeggen, 100%. Er zijn er ook een hele hoop die dat wel hebben.
Maar...
Kijk, en dan denk ik wel, even terug tikken, mevrouw Eickhout. Van, dan hebben we mensen als jij nodig om ook gewoon aan die weg te timmeren. Want ik denk dat dat ook...
Ik ga niet de politiek
in. Nee, maar je kan natuurlijk wel veel duwen. En dus weer jouw rol, je rolmodel of je zijn gebruiken om...
Maar dan denk ik ook wel eens van, moet ik dat dan doen omdat ik toevallig hiermee geboren ben?
Nee, je moet dat doen omdat we allemaal een maatschappelijke verplichting hebben.
Ja, maar dan wordt dus automatisch dat een maatschappelijke verplichting, omdat ik toevallig in dit lichaam geboren
nou,
ben.
Nou ja, maar omdat jij dan toevallig wel de meest aangewezen persoon daarvoor bent. Want
ja,
dat
vind ik wel ingewikkeld. Mm-hmm. Want ik heb er ook niet voor gekozen om in het lichaam geboren te worden. Snap je wat ik bedoel?
Tuurlijk.
Maar?
Nou ja.
Nee, vertel. Maar, ik ben benieuwd waar je
nou ja, het kan natuurlijk een uitdaging zijn.
Wat hè?
Nou, omdat juist omdat jij bent wie je bent en dan als geen ander ook de venijnige randjes van dat leven ziet, hè, heb je natuurlijk een aantal dingen. Want ik mis er nu nog één, want godverdorie, wat schieten we door die tijd heen. Je bent een rolmodel voor mensen die in een soort zelfde problematiek te maken hebben.
Op wat voor manier
jij.
Dan ook, ja.
Twee, we hebben het over dat we dat je eigenlijk ook al een heel verhaal kan vertellen over hoe we als samenleving, hè, of dat nou vanuit de politiek of vanuit de hoe gaat hier Alkmaar zijn rolstoel, weet ik veel, dingen regelen.
Ja.
En dan drie, kijk, je staat natuurlijk niet voor niks op de podium. Je hebt wat te vertellen.
Ja.
En ik koppel hem dan meteen aan eigenlijk de laatste vraag, aan dat derde ding, van dat paarse fietsje van jou. Dat geldt dus voor iedereen. Je zei er al wat over.
Ja.
Kijk, het is niet zo dat er van jou op een podium neerzit. Dan moet je kijken hoe leuk Eva Eickhout eruit ziet en er is ze dan of zo. Ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk wel een verhaal, toch?
Zeker, is zo.
En dat derde stuk, dat hangt een beetje wat mij betreft met dat politieke verhaal. Ja, dan lijkt het net of je mij aan het interviewen bent, maar... Jij weet toch als geen ander wat er zou moeten gebeuren. Denk je dat die politicus, inderdaad, je hebt gelijk, die jongen die heeft bedrijfskunde gestudeerd en die is toch later en die weet er toch geen moe vanaf.
Nee.
Daar moet je lobbyen.
Ja.
Dat is jouw taak.
Ja, vind jij dat echt? Je mag het vinden. Zeg maar eerlijk, ik vind het leuk dat jij dit zegt.
Nee hoor, maar waar ik wel eens moe van word, en dat hoor ik een beetje zeggen, en dan ben ik boos, van ze doen maar in Den Haag, hè, dat verhaal.
Ja.
En wat doen die politici nu? En dan denk ik, ja, wat doe jij dan in Den Haag?
Ja, oké, fair point.
Ja, toch?
Ja, zeker. Zo van, ga er dan zelf zitten.
Ja, en dat hoeft dan niet, want we zijn niet allemaal... We hebben daar niet allemaal zin in.
Ja.
Maar je kan, vergis je niet... We hadden het net over die BCO-club van ons.
Ja.
We hebben al een bron- en contactonderzoek bij de GGD tijdens de coronacrisis gedaan. En toen wilden ze, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen gingen we daarna drie tijdelijke contracten van af. En toen dacht ik, heel raar en zo, terwijl we de meest ervaren mensen waren. En dan rammel ik aan wat bellen. En dan zit ik opeens, echt wordt het gewoon in de Tweede Kamer besproken, is dit een goede weg?
Ja, ja.
Dus vaak is de weg, denken burgers niet vaak aan, maar is best kort. Alleen je moet dat wel willen. Je moet natuurlijk niet zeggen van ik ben hier en dat is daar.
Ja, is zo.
Want je bent een vertegenwoordiger van een club mensen die.
Maar je slaat wel de spijker op zijn kop. Je hebt helemaal gelijk. Ik kan er wel op fitten, maar inderdaad, daar ga je natuurlijk ook de oorlog niet mee winnen. Misschien als ik er nu over nadenk, even hardop, dat ik wel in mijn leven vaak de ervaring heb gehad dat ik niet op anderen moet wachten om het voor mij op te gaan lossen. En dat ik daar misschien een beetje pessimistisch in kan zijn. En dat ik heb heel erg een mindset gecreëerd, ik ga het zelf doen.
Nou ja, dat is prachtig.
Kom ik altijd als winnaar uit de strijd.
Ja, ja.
Maar ik denk wel dat te maken, dat het ook, ja, ik heb gewoon zo vaak gehad dat ik dacht, oké, ja, jullie gaan het niet voor me doen, doe ik het zelf wel.
Laat ik het eens anders benoemen.
Ja.
We hebben het erover dat je zegt van, kijk, ik heb mijn beperkingen, daar moet ik mee leren leven.
Ja.
Maar je hebt ook krachten. Je
zeker.
Hebt ook allerlei kwaliteiten. Daar mag je ook mee leren leven.
Zeker.
Hey, wat een leuke podcast is dit.
Nou, ik vind het wel leuk om het hierover te hebben. Ik bedenk me nu, ik heb het nu zo ingericht voor mijn eigen leven, snap je? Ik dacht, ik ga het voor mezelf goed regelen. Dus ik heb allemaal handigheden zelf bedacht, zelf laten maken, die mijn leven gewoon heel makkelijk maken. En daardoor heb ik minder last van de wereld om mij heen die dat niet voor mij doet. Het voorkomt voor mij letterlijk teleurstellingen. Maar als ik het daar dan over heb, dan word ik... ik ben een beetje pessimistisch daarin.
Ja.
Dat is zo.
Nou ja, misschien is dat ook een fase. Dat je over 2 jaar denkt van, nou ben ik het zat. Nou ga ik er eens wat aan doen.
Hebt wel een zaadje bij mij geplant nu.
Nou ja, je doet al zat hoor. Dus het is geen verwijt.
Nee, maar je hebt wel een punt. Je hebt wel echt een punt. Ja, je hebt gewoon een punt. 100%. Ik vind soms echt gevoelsmatig dat de politiek maar wat doet. En dan met name als je kijkt naar de dingen die voor mensen met een beperking geregeld zou moeten worden. Ik vind dat we
extreem in
achterlopen. Dus misschien is dat ook nog net even de extra persoonlijke... Hè,
kijk, weet je wat het is? Weet je waar ik aan denk? Ik zal je vertellen, toevallig had ik toen ik 30 was, dat is heel lang geleden, had ik ooit een stichting opgericht, dat heette Traveling for All. Dat ging er eigenlijk hierover.
Ja.
Van, make the ball accessible, of hoe noem je dat? Voor mensen met een handicap. En ook met Amerika, het was allemaal internationaal en zo. Leuk, werd niks. Maar toen verbaasde het mij, ik werd dat toen ingehuurd omdat ik iets met Europese subsidies deed en zo, dat zo slecht geregeld was.
Ja, is het ook.
En dan denk ik, oké, we zijn nou 36 jaar verder.
Ja.
En het is nog steeds niet gedaan. Dus dan herken ik wel wat je zegt, hoor.
Ja, en misschien dat daar ook dus mijn heikelpunt zit, dat ik gevoelsmatig nog nooit het idee gehad dat wij de prioriteit waren in de Tweede Kamer.
Maar om jou kunnen ze er straks niet heen, even eigenlijk had.
Ja, misschien met mijn 1 met de 14. Niet, nee.
Hey, later. Hey, we zijn er gewoon al veel te lang overheen.
Ja?
Ja, man.
Hoe lang hadden wij de tijd dan?
Nou, ik denk al een half uur, 35 minuten. En we zitten al 3 kwartier te kletsen, volgens mij.
Het gaat veel te snel. Het is veel te gezellig.
Ja. Hey, hebben wij gehad wat jij op het podium doet?
Nou, vooral de lezing hebben we dus besproken, inderdaad. Het paars fietsje, de maakbaarheid van het leven. Hoe je moet roeien met de riemen die je wel of die je niet hebt, zeg ik ook vaak. En daar vertel ik met huistuin- en keukenvoorbeelden mijn verhaal over.
Ja.
En dan hoop ik dat mensen zich A, herkennen in deze voorbeelden, want iedereen gaat ooit op zichzelf wonen. Hè? Ik probeer dingen aan te halen waar mensen kennen.
Ja.
En door ze dan dus ook bewust te maken dat het voor hen ook zo geldt.
Ja.
Maar ik ben ook, je zei net voor de grap van je bent mij bijna aan het interviewen. Ja, dat is ook mijn werk.
Ja, dat is waar, ja.
Ik merk ook vaak dat ik in podcast, ik ben echt een vragen-terugsteller. Vind ik leuk. Ik bevraag graag mensen. Ik zit graag op jouw stoel.
Ja, snap ik.
Dus dat doe ik als dagvoorzitter, als moderator, als gespreksleider, wat dan ook. Ja.
Ja. En hoe krijg je die Eva Jinek weg?
Ik vind het prima dat ze er nog even zit, want ik kan nog wel veel van haar leren. Maar op een gegeven moment dan moet zij natuurlijk gewoon lekker bij haar kinderen zijn of zo. Nee, ik weet niet. Hey Eve, I love you. Blijf het gewoon doen zolang je het leuk vindt. Maar als er ooit een dag komt waarop je denkt, I'm done. Ja, ze weet het. Ze mag me bellen.
Ja, hè?
Ja.
Jullie kennen elkaar goed, toch?
Ja.
Ik weet niet, een soort duo dingetje.
Ja, Eva, wie weet.
De Eva's was het, toch?
Ook nog wel ooit. Ja, who knows. Ja.
Hey, oké. Ik ga toch even naar een soort afronding, want volgens mij mensen kennen jou. En ik vond dit allemaal weer hartstikke leuk dat we bijna ruzie gingen maken en zo.
Ja, dat vond ik ook leuk. Dat heb ik niet vaak.
Nee?
Nee, alsof mensen mij niet zo gauw durven terug te...
Ja, ja.
Dat gevoel heb ik wel eens, hoor.
Ja.
Dat mensen mij niet zo heel gauw durven kritisch te... Maar dat vind ik wel leuk als mensen dat doen.
Ja, goed zo.
Dus ik ben blij dat je dat gedaan hebt.
Okay.
Het heeft me echt aan het denken gezet. Als ik ooit de politiek in ga, dan bel ik jou, ja?
Nou, dan heb je mijn hulp.
Ja, dat bedoel ik.
Dan kun je me echt verbellen. Dan kun je me echt verbellen.
Ja, dat vind ik oprecht interessant om over na te denken.
Goed. Hey, ik ga een beetje richting de laatste existentiële vraag. Die kleed ik altijd als volgt in. Je rijdt straks met die bus naar huis. En bij Utrecht gaat het helemaal mis. Bij Amsterdam al. Voor Amsterdam al. En het volgende moment word je wakker en dan lig je onder het systeemplafond naar die gaatjes te kijken. En dan komt er dokter Rossi, die komt eraan en die zegt, mevrouw Eickhout, het is niet leuk, maar u heeft nog een half uur te leven. Dit was het.
Wat een vraag! En dan?
Ja, en dan? Wat denk jij dan?
Dan ben ik extreem blij dat ik dit leven heb mogen leven wat ik tot nu toe heb geleefd. Dan zijn er echt heel weinig dingen waar ik spijt van heb. Echt extreem weinig. Dan hoop ik echt met heel mijn hart dat mijn ouders, mijn zussen en mijn beste vriendin Lotte en mijn manager Anne binnen dat half uur nog bij mij kunnen zijn. Dat ik nog 1 keer tegen ze kan zeggen hoeveel ik van ze hou. En dan hoop ik ook echt dat op mijn begrafenis, tuurlijk mensen mogen rouwen en dat snap ik helemaal. Maar dat ze toch ook een stukje levenslust van mij meenemen voor de rest van het leven. Dat zij nog te leven hebben. En dat meen ik echt met iedere vezel in mijn lijf. Echt.
Hartstikke mooi.
Ja.
Nou, fantastisch.
Ik wil helemaal niet dood, maar...
Nee, ik ga er ook niet van uit. Het is altijd zo'n mind game.
Ja.
Nee, ik vind dat je een mooi antwoord geeft.
Ja, zeg zo.
Ja. Hey, had je nog wat?
Nee, eigenlijk niet. Ik vond het gewoon echt heel erg gezellig. Ik zou nog zo 3 uur met jou kunnen
lullen. Ja, hè?
Doen we Rico ook erbij de volgende keer. Dat vind ik ook gezellig.
Onze gestoorde collega zat er net ook even bij.
Hij vindt het een compliment hoor, dat hij zo genoemd wordt.
Ja. Eva Eickhout, mag ik jou hartstikke bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En je hebt helemaal gelijk. We kunnen er nog wel een paar uur tegenaan gooien.
Ja.
En ik hoop werkelijk dat jij doorgaat in de lijn die je doet. En nogmaals, over identiteit of mijn introductie. Als ik aan Eva Eickhout denk... Dan denk ik niet aan een mevrouw met kleine voetjes en geen armen, maar aan iemand die altijd van pure Jolijt door het scherm springt. En hou dat alsjeblieft zo. En ik hoop dat je er gewoon een geweldige carrière van maakt. En dat wij samen nog eens een keer de politiek zover krijgen om de boel eens anders te gaan regelen.
Misschien geen gek idee. Ik ga hierover nadenken. Ko, je hebt echt een zaad in mijn plan.
Eva, dankjewel.
Ja, jij ook.
Dit was de Spreken Podcast. En volgende keer hoop ik, kan bijna niet, maar weer zo'n ontzettend inspirerende spreker op de bank. Dankjewel.
Kan makkelijk.